hoe de volgende stap in je agency carrière niet altijd de beste stap kan zijn. Waarom agencies zo slecht zijn in hun eigen marketing. En de do's en don'ts als je je agency een nieuwe naam wil geven. Daarover spreek ik met Floris Hulsman, veteraan in agencyland en naamexpert. Mijn naam is Fabian en dit is de Verkenners Podcast. Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast. Floris, welkom.
Dankjewel.
Yes. Zoals altijd beginnen we altijd even met een goede stelling. En hier komt degene die ik voor jou heb. Hoe hoger je in een bureau komt, hoe verder je van je vak af komt te staan.
Hangt een beetje af waar je vandaan komt natuurlijk. Maar ik heb het wel meegemaakt dat ik begon als junior copywriter en uiteindelijk creative director en partner was. En toen merkte ik dat er natuurlijk hele andere dingen begonnen te spelen dan mijn vak waar ik ooit voor binnen was gekomen. Juist. En dan op dat moment dan merk je dat je niet alleen maar 100% dat waar je voor mee begonnen was, dat vak, dat je dat kan vasthouden. En ook beginnen natuurlijk hele andere dingen te spelen als budgetten, mensen begeleiden, salarissen, noem het maar op. Daar gaat heel veel energie in zitten en tijd.
Ja, precies. Hey, en heb je dit ook nog bij anderen gezien? Je hebt best een aardige agency loopbaan, gaan we straks wat meer over hebben. Maar heb je dit ook bij anderen gezien dat zij een promotie kregen, maar daarna eigenlijk minder gelukkig waren omdat ze van dat vak af kwamen te staan?
Nee, ik moet je zeggen dat ik in heel veel bureaus mensen eigenlijk wel heb zien promoveren binnen hun vak. Maar ik heb, als ik kijk naar de bureaudirecteuren die ik heb gehad, die waren eigenlijk, die zijn vanuit meer vanuit de accountkant de directeur geworden. Maar ik heb weinig creatieve ooit directeur zien worden. Nee, maar daar is vast een reden voor.
Ja, misschien omdat die accountkant dat heel goed beschermt. Misschien omdat het niet weggelegd is.
Nee,
voor
de creatieven zijn veel te chaotisch allemaal.
Ja, daar staan ze wel onbekend in ieder geval. Ja. Hey, wie is Floris?
Ik ben naamexpert. Dat doe ik al een jaar of 10 inmiddels. Dus begonnen als copywriter. Maar op een gegeven moment kreeg ik de kriebels en wilde ik een eigen bedrijf beginnen. En toen dacht ik van dat namen bedenken, dat speelde altijd wel af en toe door mijn carrière heen. En ik vond het fascinerend, want daar komt opeens strategie, positionering en ook nog eens een hele nieuwe identiteit naar boven. En omdat ik natuurlijk al copywriter was en van hele grote verhalen iets heel kleins kon maken. Hè, dus van je krijgt een enorme lading informatie van zo'n klant. Probeer daar maar eens een duidelijke boodschap van te maken. Nou, dat vond ik al fascinerend. Maar dan met zo'n naam krijgt dat opeens nog veel diepere betekenis. Je merkt het. Nou ja, ik begeleid natuurlijk heel veel naamtrajecten. En dan merk je wel hoeveel. Er ligt heel veel lading in. Heel veel druk zit erop. Het is een reclamecampagne die komt en die gaat, maar een naam die staat.
Juist. Nou, mooi om dat ook gelijk op die manier neer te zetten. En je bent vanuit het bureauleven naamexpert geworden.
Ja.
Hoe is dat allemaal ooit begonnen?
Ik ben heel in het begin ben ik productieassistent op een filmset geweest. Of filmsets van commercials. Want ik vond film echt razend interessant. Mm-hmm. En toen dan zie je dat hoeveel werken wel niet in zo'n commercial gaat. Hè? 3 dagen filmen voor 30 seconden op televisie was dat dan. Dat was eind jaren 90. Of half jaren 90. En op een gegeven moment stond ik op de set met een meneer die ik naar het bureau terug moest brengen. En dat was dan Frank Pels. En dat was destijds een hele beroemde copywriter. Dus ik vroeg hem, en meneer, wat doet u hier? Ja, hij zei, ik ben de copywriter. Ik heb het bedacht wat hier vandaag gefilmd wordt. En toen begon er maar een lampje te branden. Van, natuurlijk. Iemand moet die reclame bedenken. En nog geen paar weken later kwam er opeens een opleiding voor copywriter voorbij. Die ben ik gaan doen. En toen was ik als een vis in het water.
Precies. En toen is eigenlijk ook jouw bureaucarrière gestart?
Toen had ik meteen mijn stage was bij AT5 en dat werd meteen een baan. De lokale televisie, commercials maken voor NOP was dat. Je kreeg een piepklein budget en een journalist, cameraman mee, die echt normaal nieuws aan het filmen was, die moest dan een commercial gaan maken. Maar dat was een hele interessante tijd en heel veel ruimte voor creativiteit. Het was een soort speeltuin, was het. Weet je. Je kon ook niet echt iets heel erg fout doen. Maar daar had ik wel meteen een paar hitjes. Dat waren een paar commercials die bijna een cultvolging kregen. Dus toen merkte ik wel van, ik weet iets te raken. Ik weet niet hoe ik het doe, maar ik vind dit leuk. En het heeft een bepaald succes. En ja, zo kwam ik daarna bij andere bureaus terecht. En voor ik het wist, was ik bij allemaal grote bureaus aan het werk.
Juist. En wat was het eerste grote bureau wat tevoorschijn kwam?
Eigenlijk was al heel snel was ik bij Cyberlab. Dat was een van de eerste internetreclamebureaus. Daar heb ik een tijdje gezeten. En daarna kwam ik bij Key. En dat was ook in die tijd echt een berucht internet reclamebureau. Die waren helemaal zelfstandig. En die werkte voor Heineken.
Juist.
En ja, dat daar werd ik meteen ook in het diepe gegooid. En werkte ik voor hele grote klanten die echt internet serieus namen en daar ook budgetten tegenover stelden. Ja, dat was wel meteen een hele toffe plek om te werken.
Ja, precies. En dat vanuit een rol als copywriter, waarbij als mensen aan online of internet denken, niet misschien als allereerste aan copy denken als het gaat over marketing en reclame. Vertel eens hoe jouw rol dan daar precies was.
Dat is eigenlijk dat je als team werkt. Hè. Heel traditioneel zit dat copywriter en art director werden naast elkaar gezet of tegenover elkaar. En die bedachten het concept. En dan was ik wat meer verantwoordelijk voor de tekst en de art director wat meer voor het beeld. Maar gewoon een klassieke reclameduo's. En tekst werd opeens ook weer veel belangrijker in de internetperiode. Want daarvoor ging het erom om een zo kort mogelijk zinnetje in je commercial of op een billboard te hebben. Maar nu was het helemaal van hoe verleid je mensen met tekst online? Daar kwam weer een hele nieuwe laag van psychologie en user interface psychologie bij. Weet je, die moesten op een hele andere manier gaan kijken. En dat was echt, begin 2000, heel veel klanten hadden nog geen kaas van gegeten wat mensen nou op internet aan het doen waren.
Nee.
Dus dat was ook weer pionieren was dat.
Ja, mooi. Hey, we gaan aan de hand een beetje van jouw carrière door de fases die mensen in een bureau kunnen hebben. Of de fases waar ze doorheen gaan in hun carrière. Die gaan we doorheen lopen. En dan wil ik dus ook beginnen bij het stukje waar je nu al over begint. Dat stukje specialisme. Is dat nodig om bij een bureau binnen te komen überhaupt? Dat je zo gek van een bepaald onderdeeltje bent van bijvoorbeeld marketing, reclame of techniek?
Ja, dat lijkt me wel. Ik kan me moeilijk voorstellen dat een bureau je gaat aannemen. Ja, nou, laten we zeggen, alle bureaus zouden het liefst iemand hebben die alles kan. je kan een podcast doen en een film opnemen en hem ook nog editen en de muziek erbij componeren. Maar ik kan me niet voorstellen dat het goed resultaat oplevert. En dat is natuurlijk werken met specialisten levert. Hè, dan krijg je van iedereen het beste. Mm-hmm. Waar ga ik nou heen? Ja, als ik een bureau op zou richten, in mijn hoofd zit dat nog steeds heel traditioneel in elkaar. Van ja, je hebt gewoon account, creatie en daarmee moet je en strategie. En daarmee moet je je klant bedienen.
Ja, precies. En om eigenlijk bij een bureau te starten, de meeste mensen doen dat dus vanuit die creatiekant, vanuit dat specialisme.
Ik wel. Maar ik weet niet hoe dat voor andere mensen is.
Nee, dat snap ik heel goed. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat voor jou was, want jij werd verliefd op dat copyvak. Kan je daar wat meer over vertellen hoe je daar door gegrepen bent en welke stappen je nam om daar beter in te worden?
Ik vond het echt fascinerend dat je dus mensen met tekst kon verleiden. Maar soms was het ook heel plat dat je er op internet achter kwam dat een grote knop met klik hier en win, daar werd heel veel op geklikt. En ja. Dat je dan dacht, oké, er moet een klik hier en win knop moet ergens erin. Maar ook hebben we destijds begonnen we na te denken over van we moesten voor Heineken een WK-campagne maken of een EK, dat ben ik even kwijt. En ze bedachten van ja, het zou wel mooi zijn als er elke dag content is. En dat was in die tijd, was dat nog was dat voor klanten ongehoord dat je elke dag nieuwe content zou aanleveren voor je publiek. En nu vinden we het echt de normaalste zaak van de wereld dat er altijd weer wat nieuws te vinden is. Maar er was nog geen eens YouTube, weet je wel. Dus we voelden al waar het heen kon gaan met internet. En daar probeer je zo'n klant in mee te nemen. Maar dat was ook nog eens heel kostbaar. Want al een videoplatform bestond nog geen eens. Ook dat moest nog uitgevonden worden. En door onszelf gebouwd.
Ja, precies. Hey, ik ben wel benieuwd. Want je noemt al leuke dingen. Waardoor jouw specialisme stiekem ook wordt verrijkt door andermans specialisme. Copy, dat is waar volgens mij, nou ja, daar zit jouw hart.
Ja.
Maar je noemt net al een knop. Ja, daar zit natuurlijk ook een stukje user experience in. Wat je ook ergens moet begrijpen om tot een hele goede stukje, een heel goed stukje copy komen. Want ja, stel je voor, er staat heel mooi klik hier en win. Alleen de knop is niet opvallend genoeg. Ja, klikken ze alsnog niet, winnen ze ook helemaal niks.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat jouw specifieke vak, zeg maar, verrijkt wordt met die andere specialisme om tot echt een goed resultaat te komen?
Ja, door te luisteren natuurlijk. Door niet helemaal je blind te staren op wat je denkt hoe het moet of hoe het is, maar open te staan voor ik luisterde ook naar de art director die zegt van ja, je kan die knop wel heel rood maken, maar dan valt hij wel op, maar dan past het weer niet bij de brand. En als je alles precies in de kleuren van de brand gaat doen, dan zitten we ook niet goed. En dan moet dus weer een nieuw idee komen. En ik kom met die kleur, want, nou ja, en daar kon die persoon dan een uitleg aan geven waar je van zit te knikken van, ah ja, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Of dat iemand die user interfaces bouwt ook zegt van, ja, heb je er wel over nagedacht hoe iemand met zijn muis over zo'n scherm beweegt? En later met hoe je vinger over een telefoon beweegt. Het zijn allemaal dingen waar je zelf, het zijn soms van die subtiele dingen waar je helemaal niet bij stilstaat. En als je dan met specialisten inderdaad in de weer bent, dan leer je dat en ga je dat zelf ook toepassen.
Ja, precies. En eigenlijk zo ontstaat je vanuit jouw specialisme ook een klein stukje verbreding, allroundschap, misschien generalisme zelfs.
Je begint er wel steeds meer van te begrijpen, denk ik.
Ja, precies. En was dat voor jou ook een dat je zag in je carrière van, hey, doordat je jouw diepe specialisme steeds beter werd door vaker te doen, meer ervaring, misschien ook meer onderzoek en opleiding erin. Maar dat je omdat je vaker met andere specialismen in aanraking kwam, iets breder gepositioneerd werd en daardoor ook grotere, mooiere opdrachten ging doen?
Nee, ik heb gewoon. Ik denk dat ik altijd wel mazzel heb gehad om de juiste mensen tegen te komen of met hele leuke mensen te werken. Weet je, op een gegeven moment merk je dan dat je werk prijzen gaat winnen, maar dan kan ik nooit mezelf. Ik zet het wel op mijn cv dat ik prijzen heb gewonnen, maar die heb ik nooit alleen gewonnen. Weet je, het is de overtuigingskracht van de accountman. Het is ook de klant die soms heel, heel erg drukt van, ja, maar ik vind dat stukje niet goed of ik wil, mijn boodschap is nog niet helder. En dat soms het hele, dat je ook echt je in de knoop voelt zitten van, hè? Ja, maar ik dacht dat we er al waren. Of dit is echt een heel goed idee. En dat het soms toch nog beter wordt door al die druk die vanuit verschillende mensen, specialismen ontstaat.
Of vanuit
andere kant van het verhaal is inderdaad dat soms ook klanten zo dominant zijn en bureaus alleen maar ja zeggen, dat er iets heel, heel lafs uitkomt. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal.
Ja, oké. Dus eigenlijk zeg je, een klant die lekker scherp is, maakt jouw werk beter.
Ja, 100%.
Ja, precies. Oké, heb je vaak meegemaakt dat de klant al ja zei, dat je zelf dacht, ik weet het nog niet?
Nee, ik heb wel meegemaakt dat de klant al binnenkomt met een idee en denkt dat dan gemaakt wordt door het bureau.
Juist.
Ja. En dat je dan probeert uit te leggen van ja, maar wat je nog mist is dit of dat of wat. Ben je wel scherp genoeg naar je doelgroep of gaat dit nou echt wel je helpen met de doelen die je hebt?
Ja, precies. Oké, neem ons even verder mee in de stappen in jouw carrière. Je hebt een aantal bureaus gehad als copywriter.
Ja.
En wanneer kwam de eerste stap dat dat je praatte over een net iets andere rol? Dus dat jouw rol begon te verbreden?
Op een gegeven moment kwam ik bij werd ik door een traditioneel bureau gevraagd. Dus ik werkte bij een internetbureau. Ik geloof dat dat inderdaad nog key was. Toen kwam ik bij JWT terecht. J. Walter Thompson, deed toen nog UBAGS. Wisbrun. En daar... die gingen fuseren weer met een ander bureau. Die fuseerde met J. Walter Thompson. Toen werd het opeens een heel groot reclamebureau. Van een soort van leuk Amsterdams reclamebureau. Werd het opeens een moloch bijna. En met ook hele grote klanten. En daar kreeg ik dan ook meteen nog meer verantwoordelijkheden. En vanuit daar ben ik dan weer verder gaan kijken. En weer door andere bureaus gevraagd. Een soort van, zonder dat ik het er heel erg naar op zoek was, word je dan in de rol van creatief directeur gezet. En nog meer verantwoordelijkheid. Weer een team onder je wat je begeleidt. En later kwam dus ook nog dat ik partner kon worden bij TBWA. Die een eigen digitale tak wilde hebben. Dus ik laveerde ook een beetje tussen de traditionele bureaus en de digitale bureaus. Want de traditionele bureaus wilden steeds meer digitaal. En de digitale bureaus die snapten ook wel dat er echt wel serieus, dat klanten ook serieus, die niet alleen een internetidee nodig hadden, maar meer. Dus ja, daar begon al een hele strijd tussen die bureaus los te barsten. En ik heb ook veel destijds voor Achtung gewerkt. Nou, je ziet dat is nu ook opgegaan in Dentsu. Mm-hmm. Allemaal ja, bureaus die dus ik heb altijd wel een beetje tussen twee werelden ingezeten. En uiteindelijk partner worden bij een bureau, dat leek mij een van de hoogst haalbare dingen. Ik zag ook wel in de reclamewereld dat er weinig oude mensen rondliepen. Dat viel me ook wel op. Ik dacht van, hey, wat gebeurt er nou met mensen die 40 plus zijn? Hè? Er liepen soms misschien nog wel één of twee eminence grise rond van de oude wijze man of vrouw die er rondliep. Maar weinig oude mensen in bureaus. Dus ik dacht ook van, wat is hier aan de hand? En hoe ga ik mijn eigen carrièrepad daarin bewandelen?
En wat was jouw analyse? Waarom er zo weinig wat oudere mensen zijn?
Het verandert heel snel. Het is een heel dynamisch, energie-creatief gebeuren. Jonge mensen zijn ook heel goedkoop. Dus dat is ook een deel van het verhaal. Hè. Oudere werknemers, daar moet je, die stijgen wel in rang, maar moeten ook meer betaald worden. Dus ik denk dat dat wel de twee voornaamste redenen zijn.
Ja, precies. Maar dat was een analyse die je toen maakte, maar jij bleef wel hangen.
Tot mijn, 44ste ik ben toen gaan freelancen. Ik heb iets van 5 jaar ben ik echt puur als freelancer bezig gegaan. Dus, en toen merkte ik ook van, nou, dan kan ik al die verantwoordelijkheden van het bureau, die vielen van me af. En ik werd ingehuurd door bureaus puur een paar dagen of een paar weken voor één specifieke klus. Mm-hmm. Toen merkte ik van, dat past mij veel meer om me echt veel gerichter op één ding zitten dan 10 dingen tegelijk te doen. En daarnaast verdiende best goed. Ik kon ook goede resultaten leveren. Waarom? Omdat ik me echt heel erg kon focussen op die ene opdracht die er lag.
Ja, precies. Dus laten we nog even een stap voordat die freelance. Je komt dan in de rol van creatief directeur. Dat was bij TBWA, als ik het goed...
Daar was ik partner, ja.
Ja, daar was je partner en ook creatief directeur? Of?
Ja.
Ja, precies. Ja. Als we kijken naar die rol, je krijgt, in plaats van dat jij de vakspecialist bent, komt er een flinke groep vakspecialisten onder jou te hangen.
Mm-hmm.
Hoe veranderde dat jouw dagelijkse werkzaamheden?
Het werd gewoon, voor mijn gevoel werd het alleen maar meer. Hè? Dus, en er lag een concept wat voor een klant gemaakt moest worden. En er was een team wat nog met iets anders bezig was, wat begeleid moest worden. En er was overleg met directie over waar het heen moest en waar budget voor nodig was. Dus er begonnen opeens veel meer dingen naar beneden toe en naar boven toe te spelen voor me.
Ja, precies. De werkdruk, voelde je die echt flink stijgen daardoor?
Ja, ja.
Precies. Ja. En de werkzaamheden die je erbij kreeg, voelde dat als de werkzaamheden waarvan je dacht, hey, daar zit de grote meerwaarde in? Of?
Nee, dat paste mij gewoon niet.
Nee, precies.
Dus dat heb ik 2 jaar gedaan en uiteindelijk heb ik echt de handdoek in de ring gegooid van dit is gewoon niet voor mij.
Nee, precies. Want jij wilde graag met je vak bezig blijven.
Ja, dat had ik niet zo beseft hoor. Ik dacht van ik was wel ambitieus. Van ik dacht ik wil wel hoger op of ik wil een betere positie. Maar ik had me nooit beseft dat er zoveel verantwoordelijkheden bij kwamen die eigenlijk helemaal niet in mijn natuurlijke opmaak zitten. Weet je, ik denk dat we allemaal als mens voor een bepaald vak geschikt zijn of voor een bepaalde manier van werken.
Mm-hmm.
En dat zie je natuurlijk ook van dat zul je niet, als je jong bent, heb je nog geen idee en stuit je alle kanten op. En natuurlijk, naarmate je ouder wordt, begin je ook steeds meer aan te voelen van hey, dit past niet. En vandaar ook de keuze om met namen bezig te gaan. Omdat dat eigenlijk alles weer samenbracht wat ik wel leuk vind aan het vak. Positioneren, strategie, taal, creativiteit. Met klanten dealen, met weerstand, met ja, al dat soort dingen. Het komt allemaal daar samen.
Ja, precies. Dus eigenlijk kun je zeggen, toen je begon, nog jong, enthousiast, alles aanpakken. Als het maar iets met je vak te maken had, was het al super vet. Dat ging zich dan meer steeds trechteren naar binnen dat vakgebied. Nou, grotere opdrachten, meer tijd voor bijvoorbeeld één specifieke opdrachten en daarbij ook een beter resultaat in je eigen blikveld.
Ja, absoluut. Ja.
Om vervolgens te zeggen, okay, hey, dit vind ik vet, ik wil weer een nieuwe uitdaging. En dan komt eigenlijk die managerslaag tevoorschijn.
Mm-hmm.
En daar ben je een beetje in verdronken, zou je dat zo zeggen?
Verdronken. Ik merkte echt dat ik daar gewoon dat daar mijn plek niet was. Van dat ik die taal ook niet kon spreken, dat ik er geen energie van kreeg. En dat ik merkte van mijn outtake was, als ik hier in zo'n managerslaag van betekenis wil zijn, dan moet ik een bepaald soort leiderschap hebben en een bepaalde en een visie en daar ook op kunnen drukken. Daar was ik helemaal niet. Nee. Ik was nog steeds de copywriter eigenlijk die het liefst allemaal mooie dingen wilde maken.
Ja, precies. En is daardoor eigenlijk ook jouw copywritingwerk minder geworden en daardoor jouw output en kwaliteit ook lager geworden?
Nee, ik denk dat ik een paar van mijn beste dingen toen nog ook bedacht heb. Alleen sommige zijn niet uitgevoerd omdat het budget niet toereikend was. Dus ik had wel opeens visie van wauw, als je dit gaat doen, dan kun je als merk echt neerzetten, digitaal dan.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd merkte ik ook van ja, de weerstand vanuit andere creatieven, weerstand vanuit ook vanuit directie van ja, we gaan nu al ons geld allokeren voor een commercial. En dat digitale stukje, dat moet er maar even bij.
Juist, precies. Okay. Hey, toen kwam je dus al heel snel tot besef, dit is niet voor mij, ik wil het anders gaan doen. Je bent direct toen voor jezelf begonnen om jezelf als creatief of copywriter uit te huren?
Ja, precies. Toen ik stopte ben ik gewoon mezelf gaan aanbieden als freelancer. En eigenlijk vanaf dag 1 was er meteen werken. En natuurlijk omdat ik in die tijd al bij verschillende bureaus had gewerkt, wisten ze me ook wel snel te vinden. En dat is natuurlijk ook bij de bureauwereld. Het verloop is vrij hoog. Dus heel veel mensen die werkten bij bureau X, die werkten nu bij bureau Y. En wisten dat daar nog wel iemand nodig was. Dus ja, het netwerk wat ik inmiddels had opgebouwd, zorgde wel dat ik snel aan de slag kon. En ja, ik heb 5 jaar lang heb ik bijna niet stilgezeten.
Nee, ja, zeker. Je noemt iets interessants. Veel verloop, hoog verloop. Zit daar ook nog een bepaalde reden achter? Zoals net met de hoge snelheid van het bureauleven zorgt ervoor dat er vooral jonge mensen zijn. In combinatie met ja, wat kost het ook versus wat kan het uiteindelijk opleveren?
Ja, daar zit wel wat belangrijks wat je zegt. Want heel veel bureaus worden zeg maar vanuit een jong enthousiasme gestart. Mm-hmm. Je ziet heel vaak dat het begint met jonge bureau-eigenaren en daarna groeit het door en worden ze misschien overgenomen door een echt grote partij en wordt het steeds serieuzer. Maar als je jong bent, jonge bureau-eigenaren begrijpen eigenlijk nog niet hoe belangrijk het is om cultuur te hebben binnen je bedrijf. Hoe belangrijk het is om opleiding te bieden aan je werknemers. Ja, daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Ik bij alle bureaus waar ik heb gewerkt, heb ik gevraagd om meer kennis. En dan zeiden ze, ja, dat moet je hier maar bij andere mensen ophalen. Maar we gaan niet een cursus voor jou betalen of je laten bijscholen. En daar snapte ik eigenlijk helemaal niks van. En ook cultuur, weet je wel, dat ging dan niet verder dan een soort lollig bedrijfsfeest. Terwijl je ziet bij bedrijven die daar serieus in investeren of echt over nadenken van wie zijn wij nou en wie zijn we voor onze werknemers, daar blijven mensen veel langer hangen.
Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je daarbij, de jonge bureaus die komen zijn in eerste instantie, halen die talenten binnen, maar die zien al heel snel van ja, ik kom tegen mijn plafond aan. Ik ben meer een uitvoerder van wat dan vaak nog de bureau-eigenaar nodig heeft op dat moment, dan een bouwer aan eigen carrière in combinatie met ruimte om echt inhoudelijk sterker werk te gaan doen.
Ja, ja,
ja. En dat is de reden ook dat ze dan vertrekken naar vaak een iets groter bureau dan. Of een bureau dat in ieder geval al wat verder is in de ontwikkeling.
Ja.
Is dat ook bij jou gebeurd?
Ja, ik denk dat ik een paar bureaus wel me hebben laten schieten eigenlijk. Dat ze wel wisten wat ze in huis hadden, maar daar niet verder in wilden investeren. Ja. En dat ik eigenlijk ook nog niet zo bewust was van mijn eigen talent in het begin. Weet je, dan denk je ook een beetje van ja, het zal wel dat alles wat ik doe, niet alles, maar dat veel gewoon lukt en doorgaat en klanten met je weglopen. Maar dat, ja, daar had ik verder ook niet precies een notie van. Maar ik denk wel dat talent moet je koesteren. En soms wordt daar te makkelijk mee omgesprongen.
Ja, precies. Wat ik wel interessant vind, over het algemeen vindt de bureau-eigenaren, onze branche, vindt dat cultuur bij bureaus heel goed geregeld is. Maar eigenlijk zeg jij daarvan, dat valt een beetje tegen.
Ik vind het tegenvallen. Ik zie vaak bureaus die zetten dan een voetbaltafel neer en kleuren de muren in een bepaalde kleur. En dan is het al af. Terwijl cultuur is vrij ongrijpbaar. Het is natuurlijk hoe je met elkaar omgaat. Daar zit al heel veel in. Mm-hmm. En ja, bij sommige bureaus merk je ook gewoon, ja, er zit als er een hele aimabele, charismatische persoon aan het hoofd zit, dan kan dat ook al heel veel aantrekkingskracht hebben. Maar bureaus die dat nog niet helemaal hebben uitgevonden, wie ze nou zijn of voor wie ze er zijn, dat leidt alleen maar tot interne verwarring. En ja, we hebben als mensen allemaal een beetje duidelijkheid nodig en een punt op de horizon. En net zoals, even een beetje ander voorbeeld, maar reclamebureaus, hoe zij reclame voor zichzelf maken. Wees even eerlijk.
Ja, ja. Ja, bij mij hebben we er zelfs een aflevering over waarom wij bureaus zo super slecht zijn in onze eigen markt.
Ja, ja, ja. En dan het een beetje afdoen met van ja, maar bij de loodgieter lekt de kraan ook altijd. Ja, dan denk ik van nou, dat lijkt me dan geen fijne loodgieter. En toen ik met mijn eigen bureau, toen ik met een namenbureau begon, dacht ik ook van ja, maar dan moet de naam van een namenbureau moet wel kloppen, want anders klopt het al niet. Nee. Dan, als ik geen eens een goede naam voor mijn eigen bureau kan bedenken, dan zit het al verkeerd.
Nee, als jij gewoon had gezegd Hulsman Namenbureau, dan had ik gezegd, nou,
ja, precies.
Kan beter.
Okay, ja. Ja, ik snap wat je doet, maar...
ja, ja. Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Bij veel bureaus onderschatten, denk ik, wat ik echt heel gek vind, maar de waarde van marketing voor zichzelf, terwijl ze het heel goed weten te vertellen bij de klant, ja. Daar vaak zelfs echt direct de vinger op de zere plek leggen, maar bij zichzelf niet kunnen ontdekken waar het fout zit.
Nog even kort aandacht voor onze community, de Verkenners, want we groeien hard door en er staat veel op het programma. Dus daarin willen we je even kort meenemen. In april hebben we sessies over sales en nieuw business met Koen Hendricks, Chris Oud en Malou Nelissen. Dat is in zowel Dordrecht als in Bolsward.
Zin om er ook bij te zijn? Check deverkenners.com.
En nu door naar het gesprek.
Ik heb wel eens de uitspraak van die vaak gebruikt wordt door Bart de Waalen, Belgische agency guru. En die zegt, als je in de fles zit, kan je het etiket niet zien.
Ja.
En dat is vaak het probleem van marketingbureaus.
Dat is precies, het is heel mooi verwoord. Want dat zeg ik ook altijd, het is heel moeilijk om van buiten naar binnen te kijken. Dat kunnen, yes. Kunnen wij als mensen gewoon niet zo goed. Dat is waarschijnlijk iets psychologisch wat in ons gebakken zit. Dat we het heel lastig vinden. Terwijl we zo inderdaad bij zo'n klant lopen daar binnen. En binnen 10 seconden zeg je van... Ja, maar je probleem is niet dit. Ik zie al, ga dat eens eerst even doen. En die klant helemaal van, oh, wat zie je dat goed, weet je.
Ja, precies. Ja, nee, maar omdat we bij die klant van een afstand kijken we naar die fles. En dan zien we dat etiket en zeggen we, dat etiket klopt niet met de inhoud. En als we zelf in die fles zitten, dan denken we, ja, gaat goed, hè?
Ja, precies.
Nee, zeker. Ik vind het ook super interessant. En ik denk dat wij ons met onze eigen bureaus ook vaak schuldig gaan maken. Dus
misschien moeten we een soort dat we allemaal naar een ander bureau, een soort door estafette, weet je wel. Jij kijkt naar dat bureau en dat bureau kijkt naar jou. En dan...
oprecht kan het goed werken. Wij hebben ook voor onszelf, toen we ook een beetje in een herpositioneringstukje kwamen, dachten gewoon, ja, we gaan even iemand helemaal extern huren om gewoon eens even, ja, wat zie jij nou? En die kwam toen toch ook met dingen dat we dachten, ja, dat hadden we eigenlijk zelf wel moeten zien. Dus ik geloof daar echt in dat we dat met elkaar meer zouden moeten doen. Net zoals dat ik heel veel digitale of internetbureaus die roepen nadat ze 3 keer hun eigen site hebben gedaan, ik ga nooit meer mijn eigen site doen. En ik snap waarom. Omdat het is natuurlijk gewoon een chaos als je van binnenuit precies hetgene wat je wil doen, wat je voor klanten. Alleen in dit geval met een onduidelijke planning, een onduidelijk budget. En iedereen in het team wil meedoen. Ja. Wat krijg je dan?
En ook nog chaos. Een perfectionisme drang komt er overheen. En het is de deadline inderdaad is heel diffuus.
Ja.
En het wordt altijd naar achter geplaatst als er weer wat belangrijks met de klant te doen is.
Exact. En precies om deze reden zou je eigenlijk dus nooit je eigen marketing of reclame moeten doen. Maar we gaan er toch iedere keer weer aan intrappen. Dus dat, dat is denk ik ook wel iets.
Toch weer beter te weten. Ja.
Ja, zeker. Maar ik vind het wel interessant wat je zegt over cultuur. Dat daar stiekem helemaal niet zo volwassen is als dat we denken. Maar dat er een algemene vibe en cultuur van energie en dynamiek in bureauland zit. Dat is wel bekend. Maar dat maakt nog geen cultuur, zeg je eigenlijk.
Nee. Daar kun je natuurlijk wel een beetje van een fantasie over hebben. Maar om het echt op de werkvloer werkbaar te krijgen. Ja, ik ben er geen specialist in. Maar ik zie het natuurlijk wel met mijn naamgevingstraject. Gaat het niet alleen maar om die... hoe noem jij jezelf? Past dat dan ook bij mensen die bij je gaan werken? Het is niet alleen maar een naam die voor klanten moet werken, maar ook voor je werknemers. En als je al een naam hebt, wat is dan de descriptor? Dat was het net ook over. Ben je een agency? Ben je een digital agency? Ben je een specialized SEO agency? Weet je wel, daar gebeurt ook al een hoop.
Zeker.
En dan is er op het derde niveau van de naam zit de tagline. En daar denken ook mensen nog steeds dat er... Nou, het hangt hier toevallig aan de muur. Just do it. Dat een tagline is. Maar is dat... Hoe zeg jij, hoe praat je, wat zeg je tegen jouw klant? Of hoe laat je zien wie jij bent? Daar zit zoveel in waar ook niet altijd op de goede manier over na wordt gedacht.
Nee, ja, helemaal mee eens. Ik ben wel benieuwd hoe jij daar als namenspecialist kijkt naar de bureauwereld. hoe goed vind je de namen überhaupt? En dan gaan we daarna over die laagjes die daaronder zitten.
Oké, oké. Ja, dat is natuurlijk heel dat varieert heel erg. Kijk, toen in mijn tijd hadden al die bureaus alleen maar van die hele rare afkortingen. Dus dat vond ik al heel vreemd. Van, hey, JWT, TBWA, DDB. What's going on? Wat gebeurt hier? Maar dat waren natuurlijk allemaal achternamen, daar komt het vandaan. Al die bureaus begonnen ooit met founders die hun eigen naam erop plakten. Net zoals dat bij een advocatenkantoor nog steeds gebeurt. Mm-hmm. Dus er stonden heel veel grote namen op de gevel. Ja, uiteindelijk gaan die mensen dood of uit het bedrijf. En wat doe je dan met die namen? Ja, dan zijn die niet meer belangrijk. Dan maken we er afkortingen van. Maar ja, ik dacht, gemiste kans. Hoe kun je nou je bureau alleen maar een paar letters geven en dan hopen of weten dat gaat werken.
Ja. Wat vind je überhaupt van afkortingen? Jij als namenspecialist voor een bedrijf?
Soms werkt het. Vaak niet.
Dus. Precies, vaak werkt het niet. En soms wel. Dan ben ik wel benieuwd wanneer wel.
Ja, ik heb Oma vind ik een mooi voorbeeld. Dat is een online marketing agency.
Ja.
En dat is gewoon heel en dan is het afgekort Oma. En die hebben echt zitten twijfelen van durven wij onszelf Oma te noemen. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze er wel voor gegaan.
Ja.
En ja, dat valt dan wel enorm op.
Ja, shout-out naar Daniel. De vriend van de show ook hier in deze stoel gezeten. Maar daarnaast kreeg je dus toen ook Opa. Dat vond ik ook wel interessant. Online performance agency. En dus toen dacht ik, hey, oma en opa zijn dus in de markt. In ongeveer dezelfde markt ook nog eens. Dus
en wat ik ook grappig vind in Rotterdampje, Truus. Vind ik ook echt een heerlijke vondst.
Ja. Volgens mij vernoemd naar zijn moeder, denk ik.
Ja, moeder of tante.
Ja, zoiets inderdaad.
Jaapie, inderdaad. Ja, dus dat is ook wel een leuke vondst, vind ik dat. Ik denk nog steeds, als je nu als nieuw bedrijf gaat neerzetten, ligt daar nog steeds een kans in een naam. En zie je het zelfs bij de Media Monks was het eerst. Die zijn later Monks geworden. Die hebben daar wel ook. Dat was dwars in die tijd. Dat was echt even heel anders dan wat al die anderen deden.
Ja, ja zeker. Ja, dat vind ik wel een goeie. Want het aantal agencies dat start ieder jaar is nog steeds flink groot. Okay. Dat is ook een van de uitdagingen en problemen in onze markt. We zijn met net iets te veel, net iets te weinig klanten. Maar er zijn dus ook een hoop mensen die erover zitten te denken om een agency te starten. Wat zijn in jouw ogen de don'ts die je als agency moet doen of niet moet doen dus rondom je naam?
Te veel kijken naar wat anderen doen en dat willen kopiëren.
Oké.
Okay. Dat zie je heel vaak van, oh ja, maar de rest heeft ook een beetje zo zus en zo naam. Nou, en vaak is dat zelfs bijna een onbewust proces. Dan denk je van, ja, dit is de wereld en het zijn allemaal Engelse namen. Dus ja, dan moeten we ook een Engelse naam hebben. En dan ga je Truus heten. Ja, dan denk je van, kijk, zet even alles op zijn kop. Tenminste, als je alles op zijn kop wil zetten. En dat kan ook, maar begin ook na te denken van, ja, wie is je doelgroep? En ben je daar wel specifiek in genoeg? Want wil je voor iedereen werken, dan ben je niks natuurlijk. Dus probeer ook je niche te vinden en te kijken of je naam daarbij aansluit.
Precies, oké. Okay. Wat zie je fouten die daaromheen veel nog gemaakt worden?
Ja, heel veel bureaus die willen gewoon heel cool klinken. Maar dan kiezen ze een naam die al bestaat. En dan zijn er dus al meerdere van. Dus dat is jammer. Hè? Dan ben je een van de velen. Andere fout is heel erg op domeinnaam gefocust zijn. Van ja, we moeten een .com hebben. Boeien. Ik denk dat de naam beter moet zijn dan de domeinnaam. En dan is dat je geen .com kan krijgen of dat .nl niet meteen lukt. Ja. Dat is ook echt veel minder belangrijk.
Zoals je in de .com area een beetje alles met web of i of AI.
Nu alles met AI. Al die bedrijven die AI per se in hun naam willen hebben, dat snap ik ook niet. Dat is gewoon straks is AI als water uit de kraan, als web inderdaad. Niemand gaat straks nog web in. Niemand heeft meer web in zijn naam. Of bijna niemand. En AI, dat is ook, dat ga je echt niet in je naam stoppen.
Nee, precies. Dus eigenlijk is dat springen op een hype. En daarmee ben je Dat is al overgeleverd aan wanneer de hype over is, ben jij ook over.
Ja, een naam wil je het liefst dat die 50 jaar bestaat, of wat mij betreft 100. Dat die tijdloos is, dat is veel mooier.
Ja, oké. Nou, heel goed. Dus eigenlijk zeg je daarmee, denk na, geen afkorting, laten we daarmee beginnen. Geen specialisme of specifieke term erin gebruiken die verwijst naar AI, iets van een hype of een onderdeel. Dat zijn no-go's.
Ja.
Maar je zegt ook, overweeg heel goed over wie je doelgroep is. En kijk dan heel goed, wat is daar al en wat is daar niet om op te vallen? Dus zoals je zegt, Truus valt extreem op tussen andere, laten we zeggen wat meer Engelstalige, wat meer generieke namen.
Yeah.
En ben ik ook wel benieuwd hoe deze, dit is ook een klassieke die je veel in onze markt ziet, is een kleur en een voorwerp aan elkaar koppelen.
Oh ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Ja, blue circle, red dot.
Precies, dat soort dingen.
Hot orange, cool blue.
Ja.
Ja, nee, daar kan je ook niet meer mee aankomen.
Nee, precies.
En ik denk dat alle kleuren ook wel bedacht zijn en gebruikt zijn inmiddels.
Ja, dus het is ook een beetje gimmicken van de anderen. Een beetje overnemen van wat de anderen doen.
Dat is dus wat ik bedoel. Dat onbewuste effect. Ik denk dat het vaak onbewust gaat. Maar dat je wel denkt van, dat vind ik een beetje een leuke naam. Maar eigenlijk is een naam bedenken hetzelfde als een campagne bedenken. Het is, wat is je doel? Wie is je doelgroep? Wat is je visie? Wat wil je ermee bereiken? En door al die stappen die je eigenlijk ook bij een goede strategie doet en positionering voor je eigen naam te doen, dan snap je veel beter wie je bent. En dan snap je ook of die naam past of niet. En dan is het niet alleen maar een soort, het is 80% gevoelskwestie in goede naam. Maar dan als je die stappen hebt doorlopen, heel bewust van echt over positionering en wie je wil zijn, dan wordt die naam veel, dan snap je de naam die je kiest, laat ik het zo zeggen.
Ja, precies. Oké. Nou, wel interessant. Dus, want ik vind het wel leuk, want ik ook daarbij zit ik wel een beetje in de hoek waar we het net over hadden. Bij de loodgieter lekt de kraan. Dat vind ik ook op naamgebied binnen agency landschap. Ik heb me bij het eerste bureau van ons ook schuldig aangemaakt door er gewoon niet goed over na te denken. Elephant. Het klinkt niet vervelend, maar de naam is ook niet heel uniek, kan ik je vast vertellen.
Yeah.
Maar later, als je er wel over nadenkt, dan heb ik ook gemerkt dus hoe interessant een goede naam kan zijn als je daarmee wat unieker bent, een goed verhaal achter kan hebben. Dus het moet lekker bij je passen.
Mm-hmm.
Bij Raft hebben we dus, toen we dat opgericht hebben, wel zo'n traject doorlopen. En toen zijn we ook over nagedacht van, Raft. Toen was de tagline ook online stroomversnellers. Dus dan heb je dus eigenlijk al de naam die je mee kan nemen.
Dan voel ik al meteen zo'n boot die in zo'n snelle rivier zit en die wendbaar is.
Precies.
En die echt keihard een bepaalde kant op spuit. Ja. Ja, er komt een heel plaatje in je hoofd.
Die beeldspraak ontstaat automatisch.
Ja.
Ja, en als je daar dan ook nog eens even wat extra aandacht aan geeft in het visuele stuk. Ja, dan ben je zoveel snel. Dan ben je al een aantrekkelijker merk. Zonder dat je überhaupt iets gedaan hebt daarna.
Dus ja.
Zonder track record is dat al een aantrekkingskracht, zeg maar.
Klopt.
Dat hebben wij ook heel erg gemerkt. Was ook een sterke branding, zeker in online marketingland, was niet vanzelfsprekend. Dus daardoor konden wij ook opvallen en al sneller goede mensen uit de markt bijvoorbeeld aan ons binden. Dus ik heb dat ook wel echt meegemaakt. Dus ik zou ook nu zeker zeggen, als wij weer een bureau gaan starten, gaan we absoluut niet de naam zelf verzinnen. Misschien gaan we nog wel de sessie doen, want het is ook wel heel leuk als je als founders gewoon met elkaar lekker zit te brainstormen, maar dan moet je daarna alles in de prullenbak gooien en even weer opnieuw beginnen.
Ja, precies. Ja.
Heb je in ieder geval wel de fun gehad?
Ja.
Maar ik ben er wel mee eens dat je dat vooral extern moet neerleggen. En daar zijn specialisten, zoals jij bijvoorbeeld, ook goed in. Heb je al voor veel agencies ook de naam mogen verzinnen?
Nee, eigenlijk niet zoveel. Harborn in Rotterdam, die heb ik mogen bedenken. Dat heette eerst Connect Holland.
Ja,
dus,
ook een goede naam.
Jeroen, de eigenaar, die belde mij en die zei van eigenlijk zit ik al 20 jaar in mijn maag met die naam. Maar nu gaan we verhuizen, we gaan groeien. Ik heb allemaal plannen en nu moet het echt, moet echt anders, Floris, weet je wel. Dus hij voelde het al. En ik dacht, wat zonde dat je al 20 jaar er tegenaan zit te hikken. Dat is toch gewoon niet relaxed. En hij zei ook, ja, Connect Holland. Ik ben ooit begonnen met telefonie en daar kwam het een beetje vandaan. Maar uiteindelijk zijn we gegroeid naar internet. En nu zijn we een internetbureau en digitale marketing. Het is helemaal veranderd. Maar ja, Connect Holland, het slaat helemaal nergens op.
Nee.
Ja.
Nou ja, helemaal mee eens. Dus, nou, ik ben blij dat ze dan met jou aan de slag zijn gegaan. Ja. En hier vind ik wel een interessant onderwerp. Ik denk dat er meer bureauleiders zijn die denken, ja, ben toch niet helemaal blij met de naam, want X, Y of Z toen gewoon maar gekozen.
Ja.
Wat oké is, want je bent ondernemer niet om dagelijks met je naam bezig te zijn, maar gewoon je wil met je vak of met je idee
niemand,
bezig zijn.
Het is niemand zijn werk.
Nee, nou ja, bijna niemand. Die zitten er ook mee in hun maag, maar vaak houdt het ze tegen. Dit veranderen, want het is een te grote verandering.
Het is een enorme verandering.
Ja, maar wat voor impact heeft die verandering? Positief en negatief misschien?
Positief is natuurlijk dat je jezelf weer even helemaal heruitvindt. Hè? Dat je echt een bijna een frisse start weer maakt. Ook naar je bestaande klanten toe. Dat je zegt van, ja, we waren, je kent ons als X, maar nu gaan we door als Y. Want, hè, dan kun je ook nog je positie nog een keer veel duidelijker maken. Ook aan je bestaande klanten en aan nieuwe klanten. Want een nieuwe naam is sowieso nieuws. Hè? Dat wordt opgepikt door media, door blogs. Als je er de juiste bekendheid aan geeft, dan wordt dat overal wel opgepikt.
Dus een goede aanleiding voor eigen campagne in combinatie met PR.
Dat precies, precies. Zeggen. Er zit heel veel PR-waarde al in het veranderen van naam.
Okay.
En gratis PR heb ik het dan zelfs over. Wat er ook goed aan is dat je, ja, dus dat in dat traject van het heruitvinden ben je ook, wordt je positie veel scherper. Want ik laat natuurlijk in het traject allemaal namen zien. En opeens begint zo'n bureau ook te wakker te worden van, oh, maar dit kunnen we ook zijn. Maar dat kunnen we ook zijn. Weet je, opeens puur door zo'n woord te zien, het blijft heel magisch ergens. Van, je ziet een paar letters op een rijtje en opeens denk je van, oh ja, zoals bij Harborn was dat ook. Het was bedacht vanuit geboren in de haven eigenlijk. Hè, omdat het een Rotterdams bedrijf is. Maar die eigenaar zei ook van, ja, maar we gaan nu in een pand. Dat heet ik ben niet zeker meer, maar ik geloof dat het de Renaissance was. En het had iets met een wedergeboorte te maken. Zo heette dat pand waar ze ingingen. Dus hij zag allemaal connecties die ik nog ineens zag. En hij zag ook dat hij zijn buitenlandse klanten hier veel beter op gingen aanslaan. Weet je, dus soms laat ik iets zien waarvan ik geen eens de impact nog kan zien. Maar dat als alle lichtjes gaan branden bij die klant, dan gebeurt er iets. Dus opeens zijn er weer nieuwe mogelijkheden, laat ik het zo zeggen. Wat er nadelig is, ja, je moet al je webadres, je e-mailadressen, je branding. Het is gewoon een complete rebranding die op heel veel touchpoints natuurlijk impact heeft. En hoe langer je bestaat, ja, hoe zwaarder dat wordt. Hè? Als je auto's hebt rondrijden, ik weet niet allemaal wat. Ja, dat is best wel een ding. Dus het is geen sinecure.
Nee, ja, nee, helemaal mee eens. En ik denk dat de meesten ook tegenhoudt. Omdat ze, dit zijn hele concreet, de dingen die je dan tegenkomt zijn heel concreet, zichtbaar en pijnlijk.
Ja.
En de voordelen zijn niet zo zichtbaar, niet zo concreet. En je weet niet hoeveel het uiteindelijk gaat opleveren. Dus ik denk dat daar dan ook vaak afweging zit.
Dat gaat heel erg over lange termijn denken.
Ja, precies.
Je moet echt, ja, wat ik zeg, een naam moet 100 jaar mee, in mijn ogen 100 jaar mee kunnen gaan. Een kleur van je logo kun je nog een keer aanpassen. Je tagline kun je bijschaven. Maar die naam, daar kun je niet elke week weer een nieuwe van nemen. Dus het is een heel delicaat en precair ding. Maar goed, de bedrijven die ik, in ieder geval bij Harborn heeft het geen windeieren gelegd, al dus de eigenaar. Dus ja, het kan ook echt heel veel opleveren.
Ja, nou, en daar geloof ik dus ook heel erg in. Dat als je die voordelen kan zien. Naar mijn ervaring dus ook. Een goede naam die resoneert. Kan dus ook, denk ik, dat stukje cultuur wat je noemde al automatisch versterken.
Ja.
Simpel voorbeeld. Je zei cultuur is ongrijpbaar. Ik denk dat het met kleine elementen al meer grijpbaar gemaakt kan worden. Dus in mijn ogen zit cultuur ook in een stukje rituelen en symbolen.
Ja.
Die maken, die versterken je cultuur. Dus die geven het kracht bij. Bij Raft hebben we bijvoorbeeld iedereen die daar komt werken, die krijgt zijn eigen Raft pedal. Die hangen we aan de muur. Dus die beschilder je met je eigen vorm. En wat die goed. Hang je daarop.
Ja.
Ook door de naambedenker bedacht trouwens dit hele het duo. Want ook dat was een art director in combinatie met een copywriter. Echt een klassieke koppel. Dus die hadden dat ook al bedacht. Van hey, zo kan je dit echt versterken.
Ja.
En dit, dat draagt echt heel erg bij aan die cultuur. En maakt ook duidelijker wie zijn wij, wat doen wij, wat betekent dit? Er zit wat verwachten we van mensen? Ja, je moet wel een visie hebben hoe jouw pedal eruit moet zien, maar je moet ook in de Raft willen stappen.
Heel stoer inderdaad, want je plaatst echt iets fysieks van jezelf in een kantoorruimte waar bij heel veel kantoren je nog geen eens een bureau krijgt, maar het een beetje flexwerken is en hier heb je je laptop.
Ja.
Nu geef je die mensen echt een plek. Ja,
precies. Dus ik denk dat ook een kans meegeeft aan mensen die je naam willen veranderen om je cultuur duidelijker en sterker te maken en daardoor weer een aantrekkelijkere werkgever te worden, of in ieder geval aantrekkelijker merk voor mensen om te gaan werken.
Ja.
Maar ook als je dit soort dingen vertelt bij een klant, dan denken ze, dit is wel een bureau waar ik mee wil werken. Die denken zelf daar ook over na. Ja. Deze loodgieter lekt ook de kraan een keer niet, zeg maar.
Het is ook een beetje wat vertel je op de verjaardag effect. Van, waar werk jij? Connect Holland. Okay. Of Harborn. Oh, weet je wel. Er gebeurt meteen wat.
Ja, 100% mee eens. Dus daarom, ik zou ook zeggen, als mensen AC-leiders zitten te denken van onze naam is gewoon niks. Dat hebben we nog van vroeger. Of we hebben nog de achternaam van de founder op de deur staan.
Ja.
Heel soms kan dat wel een heel krachtige naam zijn geworden door de jaren heen. Dus daar kan wat waarde in zitten. Dus
dat klopt. Ja, en dat is de echte afweging die je moet maken. Precies. Want hoe langer een naam bestaat, hoe meer die toch waard wordt.
Exact.
Ik heb ook gewerkt voor Heino Soft.
Ja,
die zeiden ook van Hein werkte niet meer. En we maken ook geen software meer. We doen zoekmachine optimalisatie.
Ja.
We zorgen dat je hoger op komt in Google. Dus toen heb ik ze geholpen met de naam UpMention. En die hebben ook echt die omslag gemaakt. Want ze voelden. Nou ja, dat is het. Als je. Ik denk dat dat misschien wel de kern is. Als je een beetje schaamt voor de naam die je hebt. Als je elke keer een beetje een soort ouw hebt bij je naam. Dan wordt het echt tijd om hem te veranderen.
Ja, ook als je er geen verhaal bij hebt om het uit te kunnen leggen.
Ja.
Helemaal mee eens. Dan wordt het ook tijd. En dan gaat het op lange termijn zeker meer opleveren. Alleen die korte termijn pijn, daar ben ik het wel mee eens. Daar moet je stevig doorheen, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ah.
Alright, hey, tof om te horen. Ik ben benieuwd naar nog een inzicht vanuit jouw kant. Jij hebt bureaus van binnen gezien. Je ziet ze nu van buiten. Je komt af en toe even een beetje binnen. Je mag met sommigen zelfs meedenken over hoe zouden ze zichzelf beter moeten positioneren of naamgeven.
Ja.
Wat zijn opvallende dingen die jij bij bureaus hebt gezien die wij eigenlijk allemaal fout doen? Of iets wat je veel opvalt als je ergens binnenkomt lopen, dat je denkt, bij ieder bureau is dat wel een beetje hetzelfde.
Ja, ik denk dat er te weinig tijd is voor verdieping. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar ik denk dat we soms heel, heel hard binnen bepaalde uren alles afproberen te krijgen. Voor mij zit, omdat ik mijn eigen proces kan hebben, merk ik dat in vertraging heel veel kracht zit. Om even dingen wat meer tijd te geven dan je gewend bent. Of het even wat langzamer aan te doen. En bij bureaus is het meteen van, twee dagen moet het af zijn. Dan presenteren, klant moet ja zeggen en go. Weet je wel, alles moet chop, chop, chop. Dat gevoel heb ik een beetje. Dat we soms wat te snel willen zijn.
Ja.
En natuurlijk, je moet ook op je budget letten. En het moet niet allemaal wegstromen in verloren uren. Maar creatie heeft ruimte nodig en tijd in mijn ogen. En dat gaat soms nog wel eens mis.
Ja, precies. Nou, ik denk dat daar zit natuurlijk iets. Het antwoord zit er ook al een beetje in. Dat budgetstuk is daar de grote vijand van tijd. Waarom omdat altijd onze budgetten aan tijd gekoppeld zijn geweest. Ik zie daar wel enorme verandering natuurlijk nu in de in het agency landschap. Door de komst van AI is tijd ook niet meer onze vriend. Vroeger was het onze vriend omdat we zeiden, mogen we er nog 10 uur extra aan besteden? Nou, dan hebben we ook 1500 euro meer verdiend of 1000 euro meer verdiend.
Ja.
Geldt dat niet meer. Want de extra tijd gaat niet per se meer productie opleveren. Want die productie wordt op een andere manier gecreëerd. Maar precies in dat stuk wat jij benoemt, daarvoor zouden we nu juist wel die ruimte kunnen creëren.
Ja.
Want dat is het probleem, denk ik, van de markt geweest wat jij nu benoemt. Is die klant zag een offerte en die dacht, ja, maar ik wil. Die ziet één keer staan, naam bedenken, logo bedenken. En die ziet daarna 120 vormen van folders, een website en allerlei middelen die daaruit komen. En die denkt, oh, daar zit mijn waarde.
Ja.
In wat ze daar doen. Terwijl die waarde daarboven wordt gecreëerd. En wij als bureaus gingen daar maar in mee. Want we dachten, ja, al die andere dingen die toch afgemaakt werden daarna, die leveren genoeg op.
Ja.
Dus we hoeven niet zoveel voor dat eerste stukje te vragen. En dat is precies hetgene wat nu het probleem begint te worden. Die middelen die worden steeds sneller, makkelijker. Of misschien zelfs zelf door de klant gedaan.
Ja.
Hebben ze bureaus niet meer voor nodig. Maar dat bovenste stukje wel.
Ja.
Dus ik denk dat hier. Ik hoop in ieder geval dat onze wij als bureauwereld hierdoor ook steeds meer die waarde op de juiste plekken weten te verkopen.
Ja, ja. Dat is wel interessant om verder over na te denken. Inderdaad, van. Weet je, ook met namen. AI kan natuurlijk 100 namen uitpoepen in een paar seconden. Alleen hoe kies je dan de juiste naam?
Precies. En daar gaat het over. En ook, ja, wat voor waarde als jij zegt van, ik kan een echt goede naam bedenken in 40 uur. Mm. En een minder goede naam in 20 uur. Dat is natuurlijk de grootste onzin die er is. Ja, dat is gewoon niet wat de waarheid is.
Nee.
Het is gewoon, bij de ene gaat het sneller dan bij de ander. En dat moeten we als bureaus ook leren. Van, nou ja, als ik nou gemiddeld hierop uit wil komen qua verdienen. En doe jezelf dan niet tekort door te zeggen, ik heb wel echt minimaal dit verdienen. Want dan zit je vaak al te laag. Maar als je gemiddeld over een paar van dit soort trajecten zoveel wil verdienen. Reken dan je gemiddelde prijs af. En bij de ene zal je zien dat je veel verdient en bij de ander net iets minder.
Ja.
Maar over het algemeen zal je op het juiste uitkomen.
Ja.
En dan heb je ook gewoon een soort vaste prijs daaraan. Dus ik ben ook wel benieuwd, werk je met een vaste prijsstelling?
Ja, ja, zeker. Nou, ja. Ja, dat klopt. Nee, dat heb ik al vanaf het begin gedaan. Dat ik dacht van, ja, ik kan een naam soms in een seconde bedenken. En soms heb ik er echt weken voor nodig. Dus
exact.
Ik kan daar geen prijskaartje op plakken. En tegelijkertijd, het is ook een beetje. Op een gegeven moment, als het je specialisme is, hoe betaal je voor specialisme? Weet je, al die 100.000 uren die ik erin heb gestoken, wat is dat dan waard? Of
ja.
Hoe werkt dat? Dus toen vanaf het begin al gezegd van, nou, vaste prijs. En die is natuurlijk over de jaren heen wel wat hoger geworden naarmate ik zekerder werd van mijn zaak en ook zag wat voor resultaten ik kon leveren. Maar dat. En gelukkig begrijpen al mijn klanten dat. Ik heb nog nooit een klant gehad die zei van, ja, wat is je uurprijs dan?
Zeg, je hebt dat nog nooit gehad? Oh, dat vind ik wel interessant. Want dat is nog steeds, dat is wel iets waar de bureauwereld mee struggelt. Is dat nog steeds, ondanks dat we dan zeggen van, ja, dit is gewoon totaalprijs en daar krijg je gewoon dit voor. Zeggen ze, maar wat is dan je uurtarief?
Oh, ja.
Ja, terwijl dat in mijn ogen gewoon een non-issue is geworden.
Ja, klopt. Ik kan natuurlijk wel heel duidelijk zeggen wat ik lever. Dus ik zeg, dit zijn de stappen, dit zijn de contactmomenten. Ik heb dat natuurlijk bijna tot op de seconde kan ik aan zo'n klant laten zien wat hij krijgt van mij. Maar hoeveel tijd ik daar precies in stop, dat is diffuus.
Ja.
En ik daarnaast, ik doe het niet alleen. Ik werk altijd met extra andere naambedenkers om niet zelf in een tunnelvisie te raken. Dus ik zit nog steeds wel in dat oude systeem van teamwerk. Hè, wat ik geleerd heb vanaf het begin. Dat ik dingen niet in mijn eentje verzin. Ik ben altijd aan het pingpongen met andere mensen. En,
grappig. Hebben jullie dan een soort netwerkje van naamgoeroes?
Ik heb een heel netwerk. En ik heb echt voor elke klus heb ik dan ook een favoriet. Dus ik moest een keer voor Joma werken. Toen heb ik gewerkt met een copywriter die ook een kookboek heeft geschreven. Want het ging over namen voor salades, weet je wel. En ik heb één gast is gewoon heel goed in woordgrappen. Dus dan als het weer een hele grappige naam moet zijn, dan ga ik met hem werken. Dus zo heb ik voor iedereen wel weer een specialist binnen het specialisme.
Juist, oké. Okay. Tof om te horen dat je vanuit één ding vanuit bureauwereld sowieso geleerd hebt. Door een aantal vakspecialisten aan elkaar te koppelen, krijg je het echte vuurwerk.
Ja.
En dat hou je dan nog steeds op die manier gewoon in jouw werkwijze ook vast.
Ja, je moet een beetje weerstand hebben, een beetje wrijving. Je moet elkaar blijven inspireren. En dat zie ik nu ook wel met dat vind ik een beetje het gevaar van AI. Die inspiratie komt allemaal een beetje uit een soortzelfde hoek, lijkt het wel. Er zit, ik hoorde laatst het verhaal van iemand die dan een creatiecursus of een cursus doet waarbij mensen hun creatiekracht moeten inzetten. En als ze nu dingen met AI oplossen, komen alle groepjes met dezelfde oplossing aanzetten na een half uur. In plaats van dat mensen echt weer zelf met originele ideeën komen.
Ja, dit is het enorme gevaar van AI binnen bureauland. Waar wij in mijn ogen juist kunnen winnen, is het lijntje of ja, het ravijn naar keihard verliezen dichterbij gekomen. Zeg maar. Dus we kunnen hoger opkomen, maar we kunnen ook harder vallen.
Yeah.
Door dit soort, ik noem het maar even, luie stappen te nemen. Door te snel genoegen te nemen met wat AI ons teruggeeft.
Ja.
En te weinig tijd en energie steken in wat we erin stoppen om ons weer even een stapje verder te brengen. En dan denk ik dat het AI heel erg kan helpen om creatie echt wel naar een hoger niveau te brengen. Maar het begint wel bij jezelf. En ook vooral bij jezelf uitdagen. Kritisch blijven denken. En juist AI af en toe gebruiken om even dat een ander idee te geven of een zetje.
Ik ben het helemaal met je eens. Want ik ben ook niet anti-AI. Weet je wel, ik vind het ook een fantastische tool. En het gaat ons op alle manieren helpen. Maar het gaat zo hard en het is zo nieuw. We zijn er nog niet helemaal. Zeg maar, ik las ooit over de telefoon. Hoe de telefoon werkt, hè, en hoe we moeten gebruiken. Dat je een telefoon opneemt en je naam zegt en dat soort dingen. Ja, trouwens, dat is met Gen Z nu trouwens alweer helemaal verloren aan het gaan.
Maar die willen geen telefoon opnemen.
Dat heeft 50 jaar geduurd. Voordat dat duidelijk was wat nou de standaard was van hoe je met een telefoon werkt. En e-mail, daar zijn we nog steeds niet helemaal uit. Omdat het en informatie en communicatie in één gepropt is. En dat gaat ook nog steeds niet helemaal lekker. En nu komt daar nog weer een nieuwe technologische stap overheen. Dus als mens lopen we een beetje achter daar en moeten we nog onze vorm zien te vinden.
100%. De technologie gaat sneller dan in basis de mens aan kan. En dat merken we ook. Maar daar zit denk ik ook wel de grote kans. Want als jij iemand bent die het net even iets sneller aan kan dan de rest, kan je het echt maximaal tot je nut laten komen, zeg maar. Mm. Hey Floris, super bedankt voor dit leuke gesprek. Ik heb echt veel dingen van geleerd. Stap 1 is de carrière ladder binnen agency-landschap kan verleidelijk zijn, maar daardoor ook dat je in een hoekje terechtkomt waar je niet tot je recht komt als vakspecialist.
Voor mij dan.
Nou ja, maar ik denk dat het voor veel mensen geldt. Dus dat het ziet er heel mooi als het einde van de regenboog uit. Maar misschien heb je al iets veel mooiers in handen gewoon vanuit een specialisme.
Ja.
Dus daar geloof ik heel erg in. Ik vind het ook wel heel interessant dat wij als agencies niet zo goed zijn in cultuur als dat we zelf denken. En daarin het verlengde ook dat we ook best matig zijn in ons eigen vak als het over onszelf gaat. En helemaal ook nog veel op naamgeving gebied volgens mij ook nog wel wat slagen te maken hebben. Ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek.
Jij ook bedankt.
En voor de luisteraar, tot de volgende. Hoi.